Het tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes, het tweede hoofdstuk, het negende vers, het tweede gedeelte. Openbaringen 2, vers 9b, waar het woord des Heren aldus spreekt: doch gij zijt rijk. Tot zover. In dit woord vatten wij dan ook het verband samen van het u gelezen schriftgedeelte. Wij overdenken met elkander de brief van de Heer Jezus aan de gemeente te Smyrna. En overdenken daarin in de eerste plaats, hij weet. In de tweede plaats, hij prijst. In de derde plaats, hij voorzegt. In de vierde plaats, hij belooft. Hij weet, hij prijst, hij voorzegt en hij belooft. Het zal u misschien opvallen dat er één gedachte hier ontbreekt die wij verleden week en daarvoor ook met elkander overdacht hebben uit de brief aan die gemeente te Efeze. Daar kwam immers nog bij in deze brief of in de gedachte een bestraffing en een terugroeping. Want naast al de lof die de Heer Jezus gaf, ik weet uw arbeid, uw werken, uw lijdzaamheid, dat ge de kwade niet kunt dragen, dat gij de apostelen die uitgeven apostelen te zijn beproefd hebt, en dat gij ze uitgeworpen hebt, en dat ze gedragen en geduld geoefend hebben in de verdrukkingen, en ook dat nog, dat zij de dwaling der Nicolaïten haten, welke de koning der kerk ook haatte, namelijk degene, niet alleen de apostelen die hem dienstbaar wilden maken onder de inzettingen, maar ook de Nicolaïten die de genade wilden gebruiken tot een dekmantel voor hun goddeloze werken, om ten koste van de genade te menen te leven naar de oude mens. En toch, daar stond ook die vermaning in: ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En wij gedachten daarin, hoe daarin nu niet bedoeld wordt, zoals wij altijd veronderstellen, dat gevoelige in die liefde van de eerste tijd. Maar dat de apostel, want die werken hadden ze nog wel. Ze hadden nog wel lijdzaamheid, verdraging, arbeid enzovoorts, geduld, arbeid om zijn naams wil. Maar wij hebben gehoord hoe ze in hun harten van dat enige fundament begonnen af te wijken. U kunt zeggen, kan dat niet? Wie zal zeggen wat er kan in het leven van Gods kerk, van zijn kinderen? Vandaar ook de ernstige waarschuwing om weder te keren tot de grondslag van Gods eeuwige liefde. Want daar werden ze uit bediend bij de aanvang. Dat was hun ademtocht bij de voortgang. Dat Gods eeuwige liefde en soeverein welbehagen in Christus geopenbaar hun spijs en drank was. En daar begonnen ze, nog niet uitwendig, maar innerlijk van af te wijken. Het gevaarvolle van de mens die rondom in de vruchten verkeert en niet te bestraffen in die vruchten, en waar het hart verwijderd wordt van de grond van alle welzijn. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft. En nu in die tweede brief, dat komt maar 2 maal voor in de 7 brieven. Dat is de gemeente van Smyrna en dat is de gemeente van Philadelphia. Die geprezen wordt, die getroost wordt. En waar de Heere niet één enkel woord spreekt aangaande een afwijking, hetzij in leer of in levensopenbaring. Zo reist dan de gemeente van Smyrna en die van Philadelphia voor ons op als een schoon werk en een schone kandelaar waartussen de koning der kerk wandelt, die de olijfbranders en de gekrookte rietjes reinigt en doet branden door de heilige olie. En deze gemeenten kwamen openbaar als een kandelaar die van zichzelf het licht niet had, maar die haar armen uitstrekt ten hemel om hulp en om gunst van hem te vragen. Dat is wonderbaarlijk. Hier kan de ziel met zulke aangenaamheid vertoeven als gij de weinige woorden hebt voorgelezen. Dat het alles zo onmetelijk, onbegrijpelijk groot is. En dat toch het harte van ieder zondaar door Gods geest bearbeid zich daarheen uitstrekt. Om alzo in de ogen van hem, wiens ogen toch een vlammenvuur zijn, bevonden te mogen worden tot roem en prijs van zijn genade. Maar kom, letten wij eens op deze brief. Hij is gericht aan de gemeente van die van Smyrna. Ook een grote plaats. Wel niet zo groot en belangrijk misschien als die der Efeziërs, waar Paulus zo lange tijd gearbeid had, maar toch een zeer belangrijke plaats. Zij lag ook aan de Egeïsche Zee, aan de golf van Smyrna. Het was een zeer belangrijke stad. Want niet alleen dat er schepen en alles konden komen, maar er waren ook heirwegen die van daaruit het binnenland van Klein-Azië bereikbaar maakten. Een plaats waar ook handel en nijverheid bloeide. Een plaats 1000 jaren voor Christus reeds gesticht, verwoest en weer herbouwd. En in deze tijd waarin Johannes schrijft tot grote bloei gekomen, zij werd wel de tempelbewaarster van Rome genoemd. Zij week nooit af van de keizers van Rome. In haar was de grote schitterende tempel. Niet zoals in Efeze gewijd aan de Diana der Efeziërs, maar aan Tiberias, de keizer van Rome. Zo bereikte ook in die plaats de vereering des keizers als een zoon der goden haar hoogtepunt. In die plaats een 7 à 8 uren verwijderd of enkele tientallen kilometers noordelijker van Efeze. Efeze is ook het woord des evangelies gekomen. Hoe weten wij niet? Maar waarschijnlijk is wat wij lezen in de handelingen, dat toen Paulus te Efeze was, dat hij 2 jaar arbeidde in het schoollokaaltje van een zekere Tyrannus, en dat van daaruit staat er in gans Klein-Azië het woord des evangelies bekend werd. En zeer waarschijnlijk is het zo ook gekomen in Smyrna. En heeft het eeuwig welbehagen God zich ook daar een gemeente verordineerd ten eeuwige leven. En is het vervuld geworden en er geloofden zo velen als er verordineerd waren ten eeuwige leven. In die plaats was sinds onheugelijke tijden al een grote gemeenschap van Joden, die daar een synagoge hadden, die hun eredienst hadden, hun plechtigheden, en die te midden van al die heidense inwoners een zekere vrijheid genoten in het waarnemen van hun godsdienstige plichten. Daarom was er in die stad Smyrna een volk dus, dat naar de belofte aan de vaderen geschiedt, voor zover het vlees aangaat, uit Abraham gesproken was. Of er velen van behoord hebben tot de kleine gemeente der christenen, weten we niet. Het ligt er niet in. Er zullen er misschien geweest zijn, maar de geaardheid der gemeente, de structuur van die gemeente was blinde heidenen, die door God waren bezocht en getrokken tot zijn wonderbaar licht. Als we de situatie nemen zoals zij daar was, in verhouding met de gemeente van Efeze, dan moeten wij de klemtoon opleggen dat hoewel Smyrna een grote stad was, van enkele honderdduizenden inwoners, en dat was in die dagen toch ook een bijzonder grote stad, hoewel er veel rijkdom was en nijverheid en cultuur, dat de gemeente van Smyrna in armoede en in zeer behoeftige omstandigheden verkeerde, in tegenstelling met de gemeente van Efeze. Daar was in zekere zin nog een bloeiend maatschappelijk leven, en hoe moeilijk ze het ook hadden, hun armoede was niet zo groot als daar in Smyrna. Misschien dat de oorzaken daarvan ons nog duidelijk mogen worden in het vervolg. De Heer Jezus geeft opdracht aan Johannes om letterlijk te dicteren de brief aan de engel, dat is de opziener der gemeente, en in hem aan de ganse gemeente die van Smyrna zijn. De naam kan betekenen midden. En hoewel wij daar niet te grote klemtoon op mogen leggen, zouden wij toch daarin kunnen vinden, in ieder geval mogen opmerken, dat ook de gemeente van Smyrna als een welriekende midden door de Heilige Geest gesteld was in het midden van een krom en verdraaid geslacht. Wat moet ze schrijven? Ik ga bepaalde gezegdes voorbij die we in de eerste brief behandeld hebben van de dingen die hier genoemd worden. Hij moet schrijven, dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en wederlevend is geworden. U moet erop letten dat iedere brief heeft een verschillende aanhef en een verschillende belofte. Het slot van de brief is verschillend en het begin. Al naar de geaardheid van de gemeente en de omstandigheden daar ter plaatse, kiest de Heer Jezus uit zijn heerlijke eigenschappen om de gemeente daarin aan te spreken. Nu, die gemeente van Smyrna is een gemeente van ongelukkige mensen, armoedige mensen, vol verdrukking en vrezen. Mensen die met bange harten aan moeten zien hoe alles erop uit is om de loop van dat evangelie te verijdelen. Niet alleen de grote machten der vervolging, maar ook de list die in zulke stad voortdurend het toelegt op die kleine gemeente om haar te trekken in haar midden en haar te doen vergaan van de aarde. Daarin is zij zwak daarin is zij vaak moedeloos. Daarin, naar zij meent, ontbreken haar de krachtige wapenen om stand te houden tegen alle stromen die haar dreigen te overspoelen. Nu, zie nu eens hoe de Heere altijd komt in de stand waarin het mensenkind, de gemeente of de engel der gemeente zich bevinden. Opdat ze bij de aanvang opgewekt worden tot het kinderlijk toevoorzicht in hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En u gaat, moet je indenken, mensen kunnen wel eens een plan geven. Mensen kunnen wel eens zeggen, nou dat was kostelijk. Maar ja, mensen. Zalig is hij die er niet blij mee kan wezen en hoeft te wezen. Maar toch, u weet, ook in het maatschappelijke leven is een getuigenis van een mens soms kan zeer ten goede komen. Maar nou eens in te denken dat hij spreekt wiens ogen. Alles doorlopen en die een vlammenvuur zijn, die alles zien. De koning in zijn verhoogde heerlijkheid, als de eeuwige Zoon Gods, ook naar het lichaam voor Johannes in de aardse tabernakel zijnde, niet te aanschouwen, want hij viel als dood aan zijn voeten. Dat deze koning gaat spreken, en dat niet in de verachting, niet in de verwerping, maar in de onuitsprekelijke waarheid die wij overdacht hebben ook in het eerste hoofdstuk, maar waar ik nog iets van aanstip. Dit zegt de eerste. Het is alsof hij zeggen wil, gemeente, opzieners, ouderlingen, diakenen, en ieder lidmaat in het bijzonder. Wie is hier in dit heidendom, in dit voorportaal van de hel, wie is hier begonnen? Wie is hier begonnen om zijn voetstap te zetten? Wie heeft zijn handen uitgestrekt? Milde handen en een vriendelijk oog op u geslagen. Het is alsof hij ze daarin wil opwekken en trekken. In die overlegging, o Heere God, het is van u. Het is in uw handen. Gij zijt de eerste. Gij hebt onze rechterhand gevat. Gij hebt omgezien naar dien die naar u niet omzagen. Gij hebt u bemoeid, die zich alleen bemoeide met de afgoden en met deze wereld. Ik noem nu het laatste van de eerste. Want zo is hij van alle eeuwigheid de eerste. Maar ik zeg het u nu in zijn werken naar buiten, de eerste. Heb je daar wel eens over gedacht? Mens kan wel eens zeggen, eerst dit en dan dat. Eerst zus en dan zo. Zoals een oude vrouw eens tegen me zei. Je zal toch eerst is Mozes zien. Ik zeg, hebt gij niet gelezen? Gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, tot het geluid der donderslagen en der bliksemen, en het geluid der bazuin. Maar gij zijt gekomen tot het leven Jeruzalem, tot Sion, tot de gemeente der eerstgeborenen en de doden, tot de vele duizenden engelen. Wat is het toch wonderlijk dat de mens denkt dat er nog een scherper zwaard is, ontdekkender, afsnijdender, dan die wet des geestes des levens, die in Christus Jezus tot openbaring komt, in zijn omwandeling hier op aarde. Zie eens, hier zegt hij, de eerste te zijn geweest, in de bemoeienissen met hem. Dat is een troost. Want dat wil zeggen dat de apostelen en de hulpsels en profeten niet zijn afgeweken van de vermaning en van het bevel. Predik het evangelie aan alle creaturen. Midden in de dood en in de vloek hebben ze Gods vloek verklaard in Christus Jezus. Hebben ze hun dood verklaard in Christus Jezus. En het leven de onverderfelijkheid door hem aan het licht gebracht. Nou, dan mag een mens wel eens zeggen, ja, maar dat, nee. Ik zeg niet dat hij dat misschien altijd zo weet. Maar de koning zegt het als de alwetende. Ik ben de eerste geweest. Ik heb uw hart vertederd en vernederd. Ik heb u een traan uit uw ogen doen wel. Ik heb die rotsteen des harten verbrijzeld. Ik heb u doen vragen, man, is er nog een weg? Wat zullen wij doen om zalig te worden? Ik was de eerste waarvoor gij door de knieën ging, waarvoor er niet staande kon blijven. Ik was de eerste die u deed ervaren dat uw weg een vermoren weg was, een doodlopende weg, een weg des verderfs. Wat denkt gij? Hij is de herder des schapen. Hij is altijd de eerste in zijn zaligmakende bediening. Of hij zegenrijk of streng oordelend spreekt in hun leven. Maar in de diepste zin is hij de eerste. Want immers, dat had de Vader hem beloofd. Eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erven en de einde der aarde tot uw bezitting. Het is zijn rechtmatig eigendom. En daaruit komt hij als de eerste uit dat trouw en zout verbond op om zich te wenden door zijn verworven geest tot ellendige zondaar. Dat moet hun nu vertroosten in hun ellende. Hun vertroosten. Dat moet hun nu versterken en hun harten ophalen uit allerlei moedeloosheid waarin ze misschien verzonken zijn. Om het oog en de herinnering terug te brengen, Heere. Wij hebben u niet verkoren, maar u hebt ons uitverkoren. Hij maakt alzo in de harten van zijn volk de liefde gaande. Wij kunnen veel gaande maken, maar de liefde gaande maken. Vat en ontvankelijk maken voor die eeuwige ontvangst. Verwin Gods in Christus. Dat kan hij. Dat kan hij door een woord. Door een woord met kracht. Door een brief. hoogst persoonlijk van hem. En hij zegt, ik ben de eerste. Kinderen, zegt hij, ik ben begonnen. Ik ben gekomen. Ik heb uw voeten gebracht op een pad om te gaan tot een stad der woning. Ik ben ook de laatste. De laatste. Dat wil zeggen, kinderkens, gij hoeft het einde er niet van te maken. Gij hoeft het einde ook niet in die zin te bereiken. Gij zult uw geschiedenis niet voleindigen, maar ik ben uw geschiedenis. Ik ben uw begin, ik ben uw einde. Als ik dat niet was, wil hij zeggen, kinderkens, dan zou de Vader u nooit kunnen aanschouwen en hij zou u nooit opnemen. Maar nu ben ik voor u de eerste. Ik open en ik omsluit. Ik ben uw geboortestonde en ik ben uw stervensnik. Zo geheel en al draag ik u, opdat ge beveiligd zou zijn in alle nood. En in alle dood. Dat is een wonderlijk woord. Want waar dat woord komt, daar is meestal in de harten net andersom gesteld. Niet alsof wij denken dat we misschien de eerste zijn of de laatste, maar ach, wat kan de druk en allerlei wederwaardigheden de zondaar in een parket brengen? Dat hij zegt van binnen en de Satan fluisterend, wacht maar, als er straks op aankomt, wacht maar, dan zul je wel eens anders praten. Dan zul je zo makkelijk niet meer zeggen. Dan zul je het wel benauwd krijgen, dan zal het uitkomen. Dan zal het eens uitkomen. Nu zegt de Heere, kinderkens, op mij komt het aan. Op mij alleen. Want ik ben de eerste en de laatste. Ik open de weg. Ik breek door de muur heen in een bres. En ik doe ook de poorten der gerechtigheid achter u toe. Want hier staat dat zelfs als Jesaja mag zeggen, mijn volk, ga in uw binnenkameren, sluit de deur achter u toe, totdat de gramschap zal zijn voorbij gegaan. Dit zegt de eerste en de laatste. Daarom dat zeggen is belangrijk. Want dan zou de ganse wereld zeggen dit of dat. Wat zou het ons baten, zo hij niet spreekt? Maar nu is hij voor dat ellendige volk de laatste, zodat met eerbied gesproken, misschien geloof je het nu niet, ik kan het ook niet waar maken hoor, zo moet je het niet zien, maar het is de waarachtige boodschap van Gods heil, dat weet ik wel. Dat wij hoeven het niet meer waar te maken, nog heden. Nog in onze stervensuren, nog in de vervolging, nog in de druk. Want hij is de eerste en de laatste. Hij legde de eerste en de laatste hand aan. En dat moet nu die gemeente horen, die gemeente van Smyrna. Die van Efeze moest horen, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. In het midden der zeven gouden kandelaren wandelt, om ze te troosten, maar ook te doen verstaan, waar hij loslaat, vallen wij te pletten. Maar hier, welke onuitsprekelijke zegen, de eerste eerste en de laatste, die dood geweest is, en weder levend is geworden. Hij wil zeggen, kinderkens, jullie zijn voor mij geen onbekenden. Jullie zijn voor mij geen vreemde. Jullie benauwdheden, die ken ik. Ik ken jullie weg. Ik ken zelfs de bespringing van de vorst der leugenen. Want die heeft me verzocht 40 dagen in de woestijn. Ik ben in uw dood ingekomen. Ik ben wel hoog en verheven. En aan de rechterhand des vaders. Maar u wil ik herinneren aan mijn gemeenschap die ik had aan uw dood. En die ik ook heb in uw leven. Die dood geweest is. Dus in de eerste plaats troost. Voor mensen die zeggen de dood werkt wel in ons. En de dood is doorgegaan tot alle mensen. En wat man leeft er die de dood niet zien zal. En wie redt zijn ziel van het graf. Die dood geweest is. Ik weet het, zegt hij. Ik ben een hoge priester die in al uw benauwdheid mede benauwd geweest bent. Hij wil zeggen, ik heb ook de dood ervaren. Niet alleen van het lichaam, dat ook, maar ook der verlating. De dood der vereenzaming. Ja, meer nog dan gij, zegt hij, de dood der vervloeking. Ik heb de dood, heb ik geproefd, zegt hij, en dat lichaam. Want ook vervolgingen, verdrukkingen, dood staat voor de deur bij de gemeente van Smyrna. Ook daar weet hij alles van. Want hij zegt ook, mijn bloed is uitgevloeid. Ook in mijn lichaam heeft de koorts van de dood gewoed, zodat mijn tong aan mijn gehemelte kleefde en mijn ziel als water werd uitgestort op de grond. Ik weet ervan wat het is dat ogen gebroken worden, en het hart stilstaat. Die dood geweest is. Dat is toch groot? Dat iemand van de hoge hemel en de heerlijkheid zo laag bukte om in die staat der jammer in te komen, gemeenschap te hebben. Ja, eigenlijk nog veel meer, om al hun dood op zich te nemen. Maar geweest is, daar is iets van triumf, die een dode geworden is, of een dode werd, maar levend is geworden, die door dezelfde dood niet kon gehouden worden. Kinderkens wil hij daarin zeggen, zie op mij. Want het schijnt in uw hart alsof de dood en de druk u niet loslaat. En de armoede, ze houdt u krampachtig vast. En de duivel in uw hart zeggen, ge wordt eeuwig vastgehouden in die sterke poten. Ge komt er nooit uit. Ge komt nooit uit uzelf. Hij blijft aan mij gebonden. Dat moet de gemeente, ieder woord is een zaak. Uit de mond des konings worden. En levend is geworden. Hij wil zeggen, kinderen, waar je ziet op jezelf. Op de omstandigheden, daar zeg ge ik val van de ene dood in de andere dood. Totdat de eeuwige dood mij verderft. Als ge op uw kinderen ziet, in deze stad, in deze wereldstad, dan zegt ge, ach, ik word van kinderen beroofd. Maar, zie op mij, zegt hij, want ik was veel dieper, grondelozer, in de dood weggezonken, maar er kwam iets bij. Ik ben levend geworden. En wat ik leef, hij is door zwak in zwakheid gekruisigd. Maar wat hij leeft, dat leeft hij gewoon. Hij wil zeggen, zo zal het met jullie ook gaan. Zo zal het ook gaan. Want als het hoofd levend is geworden, dan mogen de voeten door het moeras wandelen. De voeten mogen overstroomd worden. Maar hij trekt ze tot zich. Want ze behoren bij het hoofd. O, daarin troost hij nu deze gemeente in Smyrna. Hij troost ze. En hij geeft andere midden dan dat de stad Smyrna hem te bieden heeft. Hij geeft kostelijke midden uit zijn bruidschat die hij haar toereikt om ze te versterken en te zeggen, het zal niet geschieden. Ja, al is het zo, en zo gaat het hoor, je moet er maar aan denken, zo loopt het af. Eerlijk waar. Al gaat het zo, dat ge ten slotte als een toonbeeld van ellende nederligt. En uw ledikant of uw krib staat te schudden. Dat kan, dan hoef je echt niet nou ja, raar van op te kijken hoor. Waarvan? Van benauwdheden, van het lichaam, van alles, alles bij elkaar. Zodat het er niets op lijkt. Dat misschien eentje van de synagogen uit Smyrna door de ramen kijkt en zegt, kijk nou hoe zoet dat loopt. Dan is Rabbi Levi, die is toch beter afgestorven. Die ging in rust en vrede heen. Ja, ja. En dan, in die dood, ik ben weder levend geworden, kind. Door de dood en door alles heen, zult ge het ervaren. Ik ben de levende. Als je daar iets van ervaart, door het allerheiligst geloof, dan kun je met vertrouwen de toekomst tegemoet zien, wil de Heere zeggen. Want dan kun je wel 1000 ziekten hebben en 1000 doden menen te sterven. En dan gaat het licht op, dan zeg je, Heere, ja, maar als dat het geheim is, dat het met eerbied gesproken er niet meer van afhangt. Heer, als ik dan benauwd moet wezen naar lichaam of naar ziel, het is in u. Weet ik geen raad meer van pijn en smart, Heer, als u dat goed vindt, dan zal het goed zijn, als schreef ik het tegenin, als schreef ik het tegenin. Want dan zult ge laatst over het stof opstaan, ook als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben. Dat is oefening des geloofs, die de Heilige Geest, de Geest van Christus, de gemeente toevoegt, levend geworden. Er is een tijd geweest, leefde hij toen niet, ja zeker. Hoewel hij tot een dode werd voor het volk en het allerergste voor God. Hij antwoordt niet, zei ik destijds mogen kennen. En hij is gehoord uit de vrezen en de smarten des doods omwonden. Nu zegt de koning, zo lief heeft een drieënig God nou die gemeente van Smyrna. Zo is ze nu ingesloten in dat barge middelaarswerk van Sion's grote koning, dat van de aanvang en de voorgang en het einde. Ik ken uw schuld, uw loon zeer groot. Hij weet, dat was onze eerste gedachte, ik weet uw werken en verdrukking en armoede. Dat is nogal wat. Uw werken, ja. Uw werken. Dat zijn de werken waarvan de apostel zegt, beijvert u om goede werken voor te staan, want dat is nuttig en goed. Dat zijn de werken Christi, die door die geest in het harte worden gewerkt. Dat zijn de werken die de koning heeft gemaakt, geschapen, waarvan de apostel zegt dat ze zouden wandelen in die goede werken welke God voorbereid heeft in Christus, opdat zij in dezelfde zouden wandelen. Je moet dat dus niet zien en te zeggen, oh, nou worden we weer rooms, we gaan goede werken, we gaan dit en dat. Nee, de Heere zegt, ik weet uw werken, dat is de samenhang nu van alles. Ja, zegt hij, let er wel op, ik weet uw werken. Dat is beter, dat is natuurlijk wat anders, als dat ik op een bedekte manier mijn werk aan demonstreren ben. Want dat best kunnen wezen, als je in huis had gestapt bij een broeder in Smyrna. Hij zegt, jong, een zeldzaam voorbeeld van een christen. Dan zou hij gezegd hebben, schij uit. Schij alsjeblieft uit, ik weet er niets van. Ik heb nog nooit wat goeds gedaan. Kijk, dat weet de koning. Dat weet de koning. En uw vader die in het verborgen ziet. Die zal het u in het openbaar vergelden. Ja, wij zoeken de goede werk ontzettend ver weg. Ik ook hoor. Denk je aan dit en aan dat en aan dat. Maar de goede werk in huis. Hè, in het midden der gemeente. In het midden der gemeente. In en met elkander. Man, vrouw, vaders, moeders, kinderen. Daar zal het dan uitkomen of hij de eerste was of wij. Want als wij de eerste zijn en de laatste, dan kunnen we het in een zekere eigenwillige godzaligheid verbrengen naar God. In de weegschaal opgewogen is minder dan niet een ijdelheid. Maar als je nou in die goede werken van die eerste verklaard ligt, dan lig je in de weegschaal met die dierbare persoon des middelaars in zijn werk. Die hij ook nog verheerlijkte in hun leven. Zodat gij niet doen kunt hetgeen gij wilt. Ik dacht zo bij mezelf toen ik die brief las. Zo is Adam nou. Zou die mensen dan geen... Dus ze zullen toch wel mensen geweest zijn. Ze zullen toch wel afwijkingen gehad hebben hier of daar. Ja, want Adam krijgt het benauwd als hij dat allemaal leest en hoort. Benauwd. Waarom? Waarom zou hij zo graag willen dat er wat anders stond? omdat hij daar zijn er ook bij kon pakken. Dan had hij een pleistertje voor de een of ander kwaad. Zo goddeloos zijn wij. Nu, ik mag het wel zeggen, tot vertroosting. Uw werken, dat wil hier niet zeggen dat we niet met zondaars te doen hadden, hoor. Zeker. Maar omdat ze geloofden dat ze dat waren, zongen ze bij de voordeur, schraag op uw spoor, dat u mijn wankelende gaat. Omdat ze het waren. Je hoort zo eens wat in het leven. Denk erom, dat geldt mij en u ook. Je moet niet denken uit een zekere sfeer van, nee. Maar je hoort wel eens wat, hè. Dan gaat die in de modder en dan die. Op een verschrikkelijke manier. Soms is het voorgoed weg. Maar soms is er alleen maar een knak gekomen. Een knak. En dat je... dat zo iemand dat uitkomt, dat het iemand is van het geestelijk huisgezin. Maar goed. Weet je hoe dat komt? Omdat ik kan wel praten en preken over de staat der ellende en dat we dood zijn in de zonde en in de misdaden en dat we overtreders, echtbrekers, hoereerders zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik dat waarachtig geloof. Voel. Tuurlijk, ik kan het uit overtuiging zeggen, omdat ik mij ook niet zo braaf voel dat we hoe eerder zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik Gods woord geloof. Dat die deze dingen doen des doods schuldig zijn. Kijk, want als je dat waarachtig gelooft. Ja, daar oordelen we onszelf ook in, hoor. Als we dat waarachtig geloven, dat we zulke diep ellendige, verdoemelijke schepselen zijn. Dat geloof. Dan zeg je, ach, koning, ik kan voor mijn eigen rekening niet staan of gaan. Maar u hebt toch gezegd, in mij is uw kracht. Help me toch alsjeblieft. Daar is er nou nog nooit één bedrogen mee uitgekomen, met anderen wel. Echt waar. Met anderen wel. Want waar er enige gedachte, enig steunsel is, zal de wonder zijn overvallen van de ene god in de andere. Alleen waar we geloven dat we die echtbrekers, die vermoordenaars zijn. En wat onze natuur betreft, blijven. Daar is alleen het opzicht van die eeuwige genade Gods die zegt, ik zal u doen wandelen in het midden van de paden des rechts. Daar blijft die al met al ellendige dwaas mee, die dagelijks stikvol met zonde en ellende zit. Maar het kan wezen dat je vergunt wat dan met de apostel te zeggen, dank God, dat ik in uw midden met een onergelijke conscientie gewandeld heb, al tegen God de grootste zondaar. Ja, geliefd, ik weet uw werken. Dat moet je dus niet zo uitleggen uit een aantal plichten, want dan hebben ze het misschien in de gemeente van Efeze nog veel verder gebracht. Kan best. Want daar werd heel wat genoemd, uw arbeid, leidzaamheid, kwade niet kunt verdragen, enzovoort. Heel wat. Dus dat moet je zo niet uit, hè. Maar ik weet uw werken, dat wil zeggen. Ik weet uw werk en verdrukking en armoede. Ik weet uw arme zondaarsstand. Ja, niet als een medaille. Niet die akelige godsdienst, waarin de mens er een eer in stelt om, ja, weet ik wat te zijn, schuldenaar, de minste, onbekeerd mens, maar nee, dat voel je van binnen je ziel, dat is het niet. Nee. Maar, ik weet, zegt de koning, ik weet u te wonen. Ik heb u gehoord. Ik kan tegen jullie nooit meer zeggen, ga weg van mij, ik ken jullie, want ik ken jullie. Hoe? Hoe? Ik weet wat jullie gedaan hebben. Ik weet wat je gezegd hebt. Ik weet al je ellende. Maar ik weet ook dat je voor mijn aangezicht je knieën boog. Het zij letterlijk of figuurlijk. En dat gesprak. Heere, vergeef toch al mijn zonden. Dat je gezegd hebt, Heer, ik weet het niet meer. Ik ben enkel zonder. En mijn wil, Heere, waarvan ik dacht dat hij omgebogen was. Ik wil nooit wat u wil. Ik weet uw werken, zegt de koning. Ik weet ervan. Ik weet ervan dat je dat bent. Dat je niet een zondaartje was zoals duizenden bij duizenden. Nou ja, men blijft een zondaar. Ja. Maar dat jij de zondaar was, zegt de koning. Dat weet ik. Ik weet je werkelijk. Dat je de zondaar was. Zeggen dat er op heel de wereld en op de aarde niet zo een als jij. Dat is een grote genade. Ik weet. Hij weet ervan. Ja. En dan moet je misschien denken, voordat de Heer dat zegt of zo, dan moet je denken, het is toch wat dat de koning nou alles en alles weet. Dat hij nou weet welk een eigen bedoelende en eigen verheerlijkend schepsel ik ben. Dat hij nou weet wie en wat ik ben. Dat nou nog nooit eigenlijk iets goeds gedaan heeft. Nooit. En dat het allemaal een ellendigheid is op mijn leven. Nou zo ben. En de koning zegt dan, ik weet uw werken. En verdrukking. En armoede. Is het dan niet te verstaan dat straks zeggen ze, waar Heer, waar hebben we dat toch gedaan, wat u er allemaal zegt? Die anderen zeggen, waar hebben we het niet gedaan? U was op gelet. Waar hebben we uw hongerig gezien en niet gespijzigd? En die eerste zeggen, Heer, waar hebben we uw hongerig gezien en gespijzigd? Dorstig en te drinken gegeven. Die andere had het altijd gedaan en die eerste die had het nooit gedaan. Die had het nooit gedaan. Daarom zeggen ze, waar, Heere? Zo zuiver waren ze door Gods Heilige Geest onderwezen, dat waar er iets goeds was, daar was het alleen van hem. Daarom zegt hij ook, ik weet uw werken, omdat het zijn werken zijn. Want van al het andere weet hij niet af in die zin. Dat weet hij niet af. Niet van. Ik weet uw werk en verdrukking. Druk. Ja, hij gaat prijzen. Dat is onze tweede gedachte. Hij prijst ze. En verdrukking en armoede. We slaan de tussenzin even over die het belangrijkste is. En de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet. Maar zijn de synagogen des Satans. Dus wat was er aan de hand? Verdrukking en armoede. Uitwendig en inwendig. Armen van geest. Ook niet vele rijken. Niet vele edelen. Maar het onedele en het arme heeft God uitverkoren. Want ze hadden geen baantjes meer. En ze hadden geen werk meer. En hun mooie betrekkingen waren ze vaak kwijt. Enzovoorts. Het zat niet mee. Viel niet mee om nog boterham te verdienen. Maar goed, ik weet ervan, zegt hij. Uw verdrukking naar ziel en lichaam. Uw armoede naar ziel en lichaam. En de lastering. Lastering, dat is erg. Lastering. Ik weet nog, een mens hoeft nog niet altijd te lasteren om een lasteraar van God te worden. Maar goed. Wat geven we onze mond toch een douwe? Ook in de goede zin, niet verkeerd bedoeld. Ik had eens wat zitten vertellen ergens en toen ging ik weg. En toen sprak opeens Salomo. Die zijn mond en zijn tong bewaart. Bewaart zijn ziel van benauwdheden. Wat kan de mens het benauwd hebben? die wat zegt. Of wat gezegd heeft. Ja, dan bedoel ik dat nog niet eens als je wat van je eigen gezegd hebt. Maar wat is de mens toch eigenlijk, bewust of onbewust, altijd bezig om de ander een dauw te geven. En er zelf boven te klimmen. Niet het minst in de godsdienst, daar is het ergst al ja zeg. Nou moet je de oorsprong eens zien, hij prijst ze. Hij prijst ze, dat ze daaronder blijven mogen aan zijn hand. Dat ze zijn woord bewaard hebben en dat ze hem mogen vrezen. Want die God die hem prijst, die zonen God, die weet wel de oorzaak van dat alles. En die weten wij ook. Moet je luisteren. Waar nou de lastering een aanvang neemt, geestelijk gezien. Die gemeente daar, die synagoge die je daar had, synagoge dat betekent letterlijk eigenlijk huis der verzamelingen. Want daar kwamen de godvruchtige joden samen, ook in de verstrooiing, om de rollen te lezen. En om te overdenken de woorden van de eeuwige. Daar moet je niet meer over denken. Want er zullen best veel heidenen gelezen die met ontzag gesproken hebben over die joden. Dat ze zo trouw bleven aan hun voorvaderlijke inzetting en rechten. Die joden, zoals ze nou uitwendig daar zo waren ze ook inwendig. Ze waren het volk. Het volk. Uit Abraham gesproten dat zoveel gunst had genoten. En naar de beloftenis waren ze ook erfgenamen. En al waren ze nu nog zo verstrooid, dat zit nu bij de mens erin gehamerd als het ware. Ik ben het. Ik ben het. Bij de dominee, bij de ouderling, bij de diaken, bij het gemeentelid. Dat is nou de doodzonde. Ik. Ons ik tegenover de enige ik. En als een mens niet aan ontdekt wordt, dan leeft hij dat uit, altijd. Nou is daar God in Christus met zijn dierbare, trekkende liefde gekomen. En die heeft de harten geopend voor zijn woord. En toen kwam er een volk, Gods volk. Het volk waarvan hij tot Abraham zei, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, in Isaac. Dat is in Christus. Daar gaat die Joodse hoogmoed. Maar dat wil een Jood nooit aan. Want dat wil hij altijd vleeselijk zien. Daarom waren zij daar in die vreemde stad als een synagoge bijeen, als de gemeente der uitverkorene Gods. Echt niet denken dat dat in de ogen zulke goddeloze mensen waren. Uitverkorene Gods. En nou gaat God iets doen. En dat eeuwig gesproken. Met hun Bijbel. Met hun profeten. En met hun Mozes. Die ze jaar aan jaar lezen. Die ze jaar aan jaar uitgalmen. O Israël. De Heere uw God is een enig Heer. En die gaat die verklaren in de harten van die ellendigen. Van die honden. Van die onbesnedenen. Waar hun straks hun hondentong in zullen zien lekken. En hun voet zullen zetten op hun vijanden. Want in de grond der zaak, al passen ze zich aan. Ze moeten verdienen natuurlijk, maar het is dat volk, niet van Gods keuze. En wat horen ze nou? Ik vertel het in onze woord om het ons nader te brengen, want letterlijk is dat niet zo, maar geestelijk wel. En dan komen ze thuis en dan zeggen ze, weet je wat we gehoord hebben daar?
We liepen daar door die straat, je weet wel, nogal achteraf. En dan hoorden we zingen. Zingen. Ja, en nog wel de psalmen van onze vader David. Zingen. Ik zet mijn vrede op uw spoor, op dat mijn voet u. Hoe krijgen ze het in de rol? Wat denken die laat? Hoe komen ze aan die rol? Kijk, daar heb je de oorzaak. Daarom haatte Kaïn vast met zo'n dodelijke haat. Hij was de zoon van God, niet Christus. Daarom was het kruis hem, want als hij het is, vroeg of laat moet ik van de plank, dat kan niet anders. Er zijn geen twee zonen van God, eeuwig heerlijke, maar één. Kijk, en zo gauw vlees en bloed nou iets op hem aanvoelt komen dat hij denkt, dat is met mij gebeurd, dan buigt hij of hij barst uit in vijandschap. Van 2-1. Kan lang sluimeren, maar nou God er zijn voetstappen gezet heeft, nou horen daar die godvruchtige Joden in eigen oog en naar de voorvaderlijke inzettingen, net als bij Paulus eertijds, en het is schande geklaagd, het is verschrikkelijk. Hoe durft dat vervloekte volk de heilige woorden die aan ons gegeven zijn op hun lippen te nemen? Ze hebben zich geen eens gemeld bij ons of of er een mogelijkheid bestaat om proseliet te worden. Denken ze zeker, ja, nou komt er het volk. Het volk dat hij tevoren gunstig had uitverkoren tot zijn erf en lot, dat geestelijk Israël. En nou het vleeselijk Israël, dat staat onmiddellijk op in het begin te lasteren. Daarom is het zo'n zwaar geladen woord. Lasteren. Dat zijn de eigen werken des duivels. Dat deed hij in het paradijs al. Zo gaan ze ook lasteren. Zo kan een mens lasteren met grove woorden, maar ook met een glimlach. Kan hij lasteren. Een glimlach kan die ander in één keer de nek omdraaien. Lasteren. Schimpscheuten. Want de Joden werken daar ook. Die werken ook samen met de heidenen. Als er een mannetje komt daar uit de achterbuurt van het kerkje van Smille. Niet doen. Niet, zou het niet doen, meneer, zegt hij. Zou het niet doen, zou het niet nemen. Waarom niet? Wat we daarvan, nou ja, we kunnen de beter niet alles vertellen, maar als u wist wat dat eigenlijk was. Het komt tenslotte op revolutie neer, meneer. Komt op revolutie neer. En tenslotte zul je zien, straks vloeken ze de keizer ook nog. Maar het wordt droevig. Laster. En op godsdienstige wijze. Er kan niemand zo lasteren als een godsdienstig mens. Daar kan de wereld nog van leren. Van de lasteringen van een godsdienstig mens. En zalig is hij die door God ontdekt wordt aan zo'n lasterlijk hart. Want die mag ook leren vragen, zet op een wacht voor de witte Heer. Behoed de deuren van hem op. Niet bij de waarheid nou niet hoeft te zeggen. Dat mag wel. Maar met voorzichtigheid. Met voorzichtigheid. Niet net als die man die God vreesde en die had een vriend die vreesde ook God. En ze verdachten die man van diefstal. Maar het was niet waar. En gingen ze naar die vriend van hem toe te zeggen, zijn meneer kwam bij u zo'n inlichting en er is zo en zo. Zat hij te kijken, toen zegt hij, ach, spreek is zilver, zwijgen is goud. Dat is geen goed zwijgen. Want dan had hij moeten zeggen, nou mensen, ik ken die man. En ik weet, we zijn mensen, maar nee, dat geloof ik niet. Ik kan een goed getuigenis geven van een meter. Maar toen dachten ze, zie je wel, er is wat los. We zullen nog eens extra aan de tand voelen. Dat is een verkeerd zwijgen natuurlijk. Dat past ons niet. Maar dit zijn de eigen werken des duivels. Dan moet je zo opletten, kun je begrijpen dat er zoveel christenen zijn. Ook van Gods volk. Die gloeiend warm lopen voor een vleeselijk Israël. Wat door Christus genoemd wordt, een synagoge des Satans. Daar moet je eens om denken. Want de Heere zegt, die is niet een Jood die naar het vlees of naar de besnijdenis uit Abraham is, maar die de voetstappen van Abraham, dat is een godlover, dat is een echte Jood en een Israëliet. En dan kwam de mensen wijzen op al die wonderen daar. Nou, het gaat er gemeen langs, hoor. Echt waar. Je kunt heus niet zeggen, die Israëlieten, wat voeren die een geestelijke krijg. En er zijn de mensen, ook in ons land, ook predikers en zo, ook die beschouwen het als een soort heiligheid der heiligheden. Als je per ongeluk wat zegt, dan durven ze zelfs zo ver te gaan, God zij je verdagen. Die dat volk aanraam. Maar ze zijn in de waar. Zijn in de waar. Want een volk is alleen volk dat hem mag kennen als hun Heere en God, die Christus. En anders is het geen volk. Dan is het echt geen volk, maar een synagoge des Satans, waar de meeste vijandschap vandaan komt tegen de loop van het evangelie. Die kwam van de kant van de Joden. Want zij hebben de heidenen geholpen om de Joden, om de christenen straks om te brengen. We zijn handje mee geholpen. Zij, de godvruchtigen, hebben de scharen opgezwiet om ze de stad uit te slepen, menigmaal om ze te stenigen. Ze gingen ze zelfs achterna, Paulus, achterna als in een andere plaats ging. Om de massa op te zwiepen dat ze gedood mochten worden. Lasteringen. Ja, de koning, hij prijst ze. Hij prijst ze dat ze onder dat alles verkerende, hij er weet van had. Het was hem alles bekend. Geliefde, de tijd is voorbij. We zouden gaan deze brief met elkaar beëindigen, maar daar komt niets van. Maar wij wilden met een enkel woord eindigen. En wel met dat woord, de draad die de Heer Jezus deze gemeente in hun handen legt, loopt langs het goddelijk woord, vrees niet. Het is ook letterlijk vervuld. In 156 werd Polycarpus, een leerling van deze Johannes, waarschijnlijk ook door hem in het ambt bevestigd. Waarschijnlijk, ja zeker, heeft hij deze brief ontvangen. Want hij was 100 jaren oud toen hij stierf. En hij zegt dat hij reeds 86 jaren de Heer gediend had. Waarvan we nog wel iets zullen noemen in het vervolg. Het is letterlijk vervuld. Maar ik heb u gezegd, in Efeze was ook Gods volk. Maar de Heere zei, zie toe dat ik niet kom en uw kandelaar wegnemen. Dat was de gemeente. En tot de 5e eeuw was Efeze een bloeiende gemeente, de moedergemeente. En toen, daar ging het. Nou schijnen we even een hele tijd. Want als de wereld zo lang zou bestaan, dan zou het een eeuwig wonder wezen. Als onze kinderen over 500 jaar nog bij elkaar zouden zijn. Onder het woord. Maar ik geloof niet dat de wereld zo lang nog bestaat. Maar goed, het is een hele tijd. Maar toen, weg. En ik heb u verteld, nu, de mensen, er is nog een gerucht, dat heeft geen Efeze meer, maar dat ligt dan ongeveer op die plaats. Daar staan nog wat tenten met Bedouinen en Mohammedanen. En als je zegt, hebben jullie wel eens van Paulus? Ik heb nooit van gehoord. Heb je de brief aan de Efeziërs wel eens gelezen? We weten niet een brief. Weg. De kerk is eeuwig. Maar niet aan een bepaalde plaats gebonden. Het is weg. Het is uitgekomen. Men is meer en meer van de grondslag van vrije genade en eeuwige liefde afgeweken. En tenslotte was alles weg. Smyrna. Ik zag vanmiddag tot mijn verbazing op het wereldbolletje. Daar staat nog, terwijl op een wereldbol, daar staat niet veel. Daar stond Smyrna nog op. En je kunt ons iets nakijken zo in de geschiedenis. Ik heb de allernieuwste gegevens niet, maar de gegevens wel van 40 jaar geleden ongeveer, 1930 ongeveer. En Smyrna, wat was Smyrna toen? Er waren een heleboel Mohammedanen. Er waren een heleboel andere soorten mensen. En er was een menigte van christenen. Protestanten. Ja, nog meer. Er was zelfs een nederzetting van wel een paar honderd Nederlanders. Die daar onder het woord nog leefden. Al was het een Franstalige protestante prediking. Wat is God toch almachtig. Door eeuwen en eeuwen, eeuwen heen, heeft hij dat woord bevestigd, dat hij in een van de gemeenten schrijft. Omdat gij mijn woord bewaard hebt, zal ik ook u bewaren. Dat is het woord van vrije gunst en ontferming. Ja, geliefde, zo heeft hij het volkomen waar gemaakt om God te zijn van hun en hun kinderen en hun achterachterkleinkinderen tot in het late nageslacht. Van Efeze zijn ze binnengehaald. Van Smyrna zijn er meer binnengekomen. En ik zou haast zeggen, nog is de stroom uit Smyrna niet afgesneden. Hoe groot is dan het goed dat die dierbare koning verheerlijkte in zijn kerk. Maar hoe diep is ook de ernst wat de apostel getuigt aan de gemeente. O, zegt hij, er is geen ander evangelie. Die hiervan afleidt, die is des doods. Maar die daarbij blijven in al zijn ellende, in al zijn armoede, in al zijn niet zijn, die zal ervaren, tegen alles in, God zal zijn waarheid nimmer krijgen. Maar eeuwig zijn verbond gedenkt, dat verbond aan Abraham. Ja, en dan wordt Abraham's zaad, de kindertjes, in het achterstraatje van Smyrna. Laat de psalmen Davids weer klinken, keer op keer. Waar vreze was en veel beven, maar waar ze bemoedigd en gesterkt werden uit hem die sprak. Ik ben de eerste en de laatste. Ik was dood en ik werd levend. De Heere geef ons iets van die onuitsprekelijke gunst en genade. In onze levens te mogen ervaren. Opdat velen. Ik zeg het liever nog anders. Velen. Want dan denkt misschien iemand, ja velen, dat is niet alles. Zou ik er buiten zijn? Zou er voor mij geen doel meer aan zijn? Dan zegt de apostel, ach zie toe. Dat er niet in iemand gevonden worden boos en ongelovig had. Om van onder de levende God af te roeren. Maar dat we door dat welbehagen mogen blijven verenigd door dat geloof met hem die het hoofd is. Amen.